Naar Lucas 20 gaan wij weer. Waar wij vorige keer hebben stilgestaan bij de gelijkenis van de wijngaardeniers. Elders genaamd de boze wijngaardeniers. Met als strekking dat het koninkrijk de zaligheid, of hoe het maar heten mag, zal worden weggenomen van dit volk en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Al citeer ik deze woorden dan niet uit Lucas 20, maar uit Matthäus hoofdstuk 21, waar het er zo bij staat. Maar wat hier wel vermeld wordt natuurlijk, is die idee van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. En de vraag is, wie heeft dat gedaan? Nou, zei de psalmist, dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Ze begrepen het niet. Maar uit deze gelijkenis begrijpen wij hoe dat inderdaad gaan zou. De wijngaard is Israël. Maar de wijngaard zal verhuurd worden aan andere landlieden. Kortom, de steen die door de ene categorie verworpen wordt, is door de andere categorie geaccepteerd en gebruikt geworden. En dat is de strekking van Psalm 118, waaruit dat geciteerd is, en van nog het een en ander aan schriftplaatsen dienaangaande. Waarna wij terechtkomen bij een volgende episode, die ligt in Nederland wat moeilijk, denk ik, want het gaat over of men belasting mag betalen, moet betalen of niet. En mijn antwoord is, nou, als het dan alleen maar gaat om die ene penning, daar staat er boven, de seinspenning, dan zou ik zeggen, maak je daar maar niet druk over. Maar ja, zo ligt de situatie niet. Want u weet hoe dat gaat met belastingen. Dat is net trekker-trek. Kent u dat ook nog, trekker-trek? Dus hoe verder je komt met die last die je trekken moet, hoe zwaarder die wordt. Net zolang tot het zaakje het begeeft. En dan begint alles weer overnieuw. En dat is de korte samenvatting van de hele menselijke geschiedenis. En van de staatkunde en de bedrijfskunde trouwens ook. Maar toe maar. De overpriesters en de schriftgeleerden, ik persoonlijk beschouw ze als één categorie. Tenminste, zo lees ik hem. En u weet, de overpriesters, dat is een begrip dat wij uit het Oude Testament niet kennen. Wij kennen de priesters en we kennen één hoge priester. En voor zover wij een categorie kennen overpriesters, zijn het dus de leidinggevende priesters. Dat begrijpen wij er ook nog uit. Maar in de praktijk kom je binnen Joodse context niet verder dan dat het de priesters zijn die zitting hebben in het Sanhedrin. En dat priesters schriftgeleerden zijn, geacht worden te zijn. Ik praat weer te langzaam. De priesters worden geacht het woord van God te kennen en te onderwijzen. Dus per definitie zijn priesters schriftgeleerden volgens de Bijbel. En hier worden ze in één adem genoemd. Het zijn de leidinggevende, de dominante priesters, figuren, mensen sowieso binnen het Jodendom. En als ze inderdaad zitting hebben in Sanhedrin, dat is de Joodse Hoge Raad, dan hebben ze zitting in het hoogste rechtsorgaan dat de Joden kennen. Althans, wat hen was toegestaan. Meer is er niet. Dus, het is een ontmoeting, een discussie op hoog niveau. Nou ja, voor zover parlementair niveau tegenwoordig een hoog niveau is. Het zijn allemaal zulke betrekkelijke dingen. Ik persoonlijk vind het niet van hoog niveau. Maar ja, in de hiërarchie binnen dit volk moet je dat zo zeggen. Hiërarchisch is het hoog niveau. Hoger is het niet. Je hebt alleen nog de hoge priester zelf. Die komt nog aan de orde natuurlijk in de volgende hoofdstukken binnen een paar dagen. De overpriesters, de schriftgeleerden, zochten te diezelfde uren de handen aan hem te slaan. Want dat was het plan. Ze zochten hem te doden, dat lazen we al in hoofdstuk 19, vers 47. De overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. Of de overpriesters en de schriftgeleerden, namelijk de oversten des volks, zochten hem te doden. En hier staat het weer. Zij zochten de handen aan hem te slaan. Maar u weet hoe dat is. Dat zal ik wel eens eerder gezegd hebben. Er worden de beslissingen genomen wat men zal gaan doen. En daarna is de vraag, hoe vertel ik het volk? En hoe krijg ik het voorbij de rechter? De juridische instanties. En dan moet het onderbouwd worden met dingen, maar die bepalen niet de uitslag. De uitslag staat van tevoren vast en daarna wordt bekeken hoe men dat zal doen. Men noemt dit ook wel politiek in de praktijk. Iemand dacht dat het niet zo hoorde. Ik moet u zeggen, op een andere manier werkt het ook helemaal niet overigens. Dus ik heb er verder geen commentaar op. Ik spreek er geen waardeoordeel over uit. Zo gaan die dingen. Dan vragen ze mij ook. Wat wil je ermee bereiken? Met wat je doet. Wat wil je ermee bereiken? Heb je predikkunde gehad, homiletiek op school? Dat is de eerste vraag. Je moet een preek maken natuurlijk. En dan is de eerste vraag. Wat wil je ermee bereiken? Nou, en dan wordt een van de volgende vragen. Is pas, hoe ga je dat doen? Dan krijg je adviezen mee over een preek, die moet er 3 delen bestaan. Nou ja, enzovoort. Doe maar. Ik blijf het altijd een komisch verhaal vinden. Wat wil je ermee bereiken? En mijn antwoord is altijd, nou eigenlijk niks. Ik heb er verder geen belang bij. Wat moet ermee bereikt worden? Nee, dat vragen beantwoord worden. Mochten die er zijn. Of zoiets. En verder moet de Heer maar zien wat hij met zijn woord doet. Want het woord moet het werk doen. Wat ik ermee bereiken wil. Nou ja, dat zijn zo van die dingen. Maar zo gaat dat toch. Als je een tegenwoordig leidinggevend bent in een plaatselijke gemeenschap van gelovigen. Het woord gemeente krijg ik nou even niet uit mijn mond. Maar als je dat bent, dan word je geacht een programma te hebben voor wat je bereiken wil. Wat zijn je targets? Hoeveel leden wil je hebben over 2 jaar? En dan moet je daaraan gaan werken. Ik verzin dat niet hoor. Er stond allemaal in die eerste. Nou ja, laat ik maar niks zeggen. Ik zal niet uit de school klappen verder. Maar zo gaat het in het bedrijfsleven. En waarom eigenlijk? Ja, ik weet het ook niet. Ik vermag die dingen niet te begrijpen. Maar doe maar. Maar ze zochten de handen aan hen te slaan, maar ze moesten een kapstok hebben om het een en ander aan op te hangen. U weet wel, in de wetgeving heette dat kapstokartikelen. Als je helemaal niks tegen iemand kunt vinden, dan vind je altijd, dan is bijvoorbeeld het overige verkeer in gevaar brengen. Toch? Het is lang geleden dat ik autorijles kreeg. Maar goed, dat leren we dus dan wel, hè. Je kon van alles doen of niet, maar als ze je hebben willen, dan zeggen ze, je hebt het overige verkeer in gevaar gebracht. Al was het maar alleen om je op de weg te begeven en daar hangen ze je dan aan op. Zoiets. En als ik wat zeg, dan zeggen ze, ja, het gaat niet om wat je zegt, maar het gaat om hoe je het zegt. Dat zijn we het niet mee eens. Om hoe je het zegt, is altijd wel te vinden. Begrijp je wel, de toon was niet goed. Of zo. Wat wil je uitstralen? Enzovoort. Ja, het gaat om de inhoud. Maar dat weten ze in Den Haag ook al niet meer. Hè, dat het om inhoud gaat. Hè. Het is allemaal wat ze uit willen stralen. En wat ze bereiken willen. Want de plannen die zijn al lang vast. Regeerakkoord en hoe die dingen maar heten. Vind ik ook een vreemd ding eigenlijk. Een regeerakkoord. Maar vooruit. Dat wil zeggen, ze dingen die van tevoren zijn vastgesteld en daar gaat men eraan werken om dat op een of andere wijze. En dat heet dan democratie. Maar toen maar. Zij zochten de handen aan hem te slaan, maar zij vreesden het volk. Ja, dat is de ellende van de. Van de regering altijd. Stel je voor dat de verkiezingen komen of zoiets. Of stel je voor dat het kabinet valt en zo. Dan moeten ze overnieuw wat in elkaar steken. Daar zijn ze bang voor. Dus liever niet. Want stel je voor dat het volk zijn stem laat horen. Nou goed. Zij vrezen het volk. Wat een dilemma. Want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Dat is het verbazingwekkende, vind ik persoonlijk, dat bij gelegenheid, bij vele gelegenheden, verhoudingsgewijs, vermeld staat dat die overpriesters, schriftgeleerden, hoe ze maar heten, dat ze begrepen, want er staat er dan gewoon bij, hè, dat ze begrepen dat dit over hen had. Hier ook. Ze wisten dus echt wel waar het over ging, maar ze beliefden het niet. En ze wilden het niet horen en ze wilden deze mond sluiten, om zo te zeggen. Zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hem gesproken had. Dat wil zeggen, zij zijn die boze wijngaardeniers. Zij zouden struikelen of zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis enzovoort. En ook hun positie als Joodse volk en dus ook hun positie als Sanhedrin zal van hen weggenomen worden. De verantwoordelijkheid voor het woord van God als priesterlijk volk zou dan logischerwijze, als ze dat ook wisten, zou dan logischerwijze terechtkomen bij Jozef. Dat wil zeggen bij het andere deel van Israël. Maar kijk, onder de Joden bestaat er niet zo'n discussie over dat die 10 stammen al of niet deels zouden uitmaken van het Joodse volk enzovoorts. Dat is wat christenen achteraf bedacht hebben. Maar de Joden weten wel beter. Ze weten wel wie zij zijn. Ze weten alleen niet wie de Messias is. Heb je die nog? Nee, bij de 10 stammen is het andersom. Ze weten wie de Messias is, maar ze weten niet wie ze zelf zijn. Dat is ingewikkeld, maar ga er maar aan staan. Maar zij waren zich dat bewust. Hetgeen ook uit nogal wat andere schriftgedeelten blijkt overigens hoor. En zij namen hem waar en zonden verspieders uit die zichzelf veinsden rechtvaardig te zijn. Infiltranten, weet je wel, mensen onder het publiek, mensen onder zijn volgelingen die meegingen enzovoort. Om hem te betrappen op iets waarvan ze hem dan zouden kunnen beschuldigen enzovoort. Zo werken die dingen. Had je vroeger alleen maar in Oost-Europa. Weet u wel, de geheime dienst, die was overal. De muren hebben oren. Er zijn nog steeds veel landen waar dat zo is. Waar de ene mens de andere in de gaten houdt enzovoorts. En als je van iemand af wil, dan vind je altijd wel een mogelijkheid. Nou, dat is wat hier aan de orde is. Opdat ze hem in zijn reden, in zijn spreken dus, in zijn redenering, vind ik wat overdreven, maar omdat ze hem zouden betrappen op een verkeerd woord. Hetgeen ook gebeurt natuurlijk, want bij gelegenheid lezen we dat ze hem beschuldigen van dat hij gezegd heeft dat ze de tempel moesten afbreken enzovoorts. Hè. Opruiende taal, dat soort dingen. Maar goed. Maar hier staat dat ze hem op zijn reden vangen mochten om hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren. Zou je maar gebeuren. Ja. En zij vraagden hem zeggende, en dat is dus een vraag om hem te strikken. Wij weten, en dat begint altijd met ze hebben een vak wel bestudeerd. Hè. Begint eerst met stroopsmeren enzovoort. Om de spanning weg te halen en om eerst vriendjes maken. Dat doen autoverkopers ook, dat weet u toch. Eerst vriendjes maken en dan, nou ja. Zij vragen en zeggen de meesten, wij weten dat gij recht spreekt en leert en de persoon niet aanneemt, maar de weg Gods leert in der waarheid. Ja, ik denk niet dat ze dit liegen of zo, hè. Want zo was dat. En ze weten dus ook wel dat de waarheid objectief is en niet afhankelijk is van de persoon, van de mens zelf en de persoonlijke, de individuele opvattingen van een mens dus. U weet waarschijnlijk ook dat in onze tegenwoordige westerse maatschappij waarheid geacht wordt subjectief te zijn. Als het voor jou waarheid is, dan is het jouw waarheid. En als het voor mij waar is, dan is het mijn waarheid. Daarna vragen ze nog net of je er blij mee bent. En als je dan bevestigend beantwoordt, dan zeggen ze goed voor jou, fijn voor jou. Ze hebben er geen boodschap aan. Het is subjectief, dus officiële moderne filosofie. Kun je overal terugvinden. Maar goed. Maar is dat dat gij recht spreekt en leert en de persoon niet aanneemt, maar de weg Gods leert in der waarheid. Aanneming des persoons, dat weet u, dat men onderscheid maakt tussen verschillende mensen in hun doen en laten enzovoorts. Er staat in de Bijbel vele malen dat bij God geen aanneming is des persoons. Hetgeen betekent dat God zich niks aantrekt van wie wij zijn of wat wij doen. Hij heeft zijn normen, hij heeft zijn beginselen en wij zouden ons daaraan onderwerpen. Dat is een wat zwaardere term dan wij zouden geloven, maar daar komt het op neer. Waarheid is objectief. Of je het nou leuk vindt of niet, maar 2 plus 2 is 4. En als het niet zo is, dan heb je een taalkundig probleem, maar wiskundig blijft het gewoon zo. Is niet te moeilijk hoor. Nou ja, goed. En gij leert de weg Gods in der waarheid. Precies. En dan komt de vraag. Ze zeggen dus eerst eigenlijk wij vertrouwen u. En dan komt de vraag. Is het ons geoorloofd aan de keizer schatting? Dat is gewoon belasting dus. Is het ons geoorloofd aan de keizer belasting te geven of niet? Wat erachter steekt is natuurlijk dat de Joden zichzelf beschouwden als bezet gebied. Dat wil zeggen als ondergeschikt gemaakt, veroverd, onderworpen door de Romeinen. En je betaalt nou eenmaal belasting aan degene aan wie je ondergeschikt bent. Dat leer je al in Genesis. Bijvoorbeeld bij Abraham die tienden betaalt aan Melchizedek. En later staat er dan in de Bijbel, in de Hebreeënbrief namelijk, dat Abraham zich daarmee dus onderwierp aan Melchizedek. Of andersom, dat hij in Melchizedek zijn meerdere erkende. En dan zegt de theoloog, maar we weten niet wie Melchizedek was. Dan heb je toch onderweg wat gemist, denk ik dan. Maar doe maar. En van Levi staat dan zelfs dat hij tiende betaald heeft aan Melchizedek. Maar Levi was de achterkleinzoon. Ik weet niet of ik zo snel kan rekenen. Achterkleinzoon van Abraham. Die was nog in geen vele jaren nog niet geboren, zal ik maar zeggen. Of dat honderden jaren is. Nou, dat komt aardig in de buurt, denk ik. Maar hij was er in ieder geval nog niet. En er staat er toch dat Levi tiende betaald heeft aan Melchizedek. Omdat hij nog in de lenden van Abraham was, staat er. Dat gaat dus, dat rekent dus heel sterk door. Maar moet men aan de keizer, die geacht wordt wederrechtelijk de Joden te hebben onderworpen, moet men aan de keizer belasting betalen? En bedenk dan dat de Joden zich wel degelijk beschouwen als Gods uitverkoren volk. Ja, christenen roepen dat ook vaak. Al moet ik er dan toch wel bij zeggen dat dat dan toch wel erg vrijmoedig gezegd wordt. Want strikt genomen is dat niet zo. Het Joodse volk, afgezien daarvan, het is in hoge mate een academische kwestie. Dat wil zeggen, het maakt niks uit. Want wij weten niet eens, eigenlijk weten wij niet eens wie dat is, het Joodse volk. Ik bedoel, wie maakt daar dan deel van uit en op welke grond? Eigenlijk weten we dat, wij niet, ik kan het rustig zeggen, dat weten de Joden zelf niet. En als ze dan toch een antwoord moeten geven, zoals nu, dan zeggen ze, ja, dat weten we wel. Als je moeder een Jodin is, dan ben jij een Jood. En toen heb ik ooit gevraagd, maar waarom is dat zo? Want dat was zo toch niet in de Bijbel. Waarom is dat zo? Ja, omdat je nooit weet wie de vader is. Dat antwoord krijg je dan. En dat is het eind van de discussie. Want dat kan je niet bewijzen, wie de vader is. Het is officieel, hè? Het is officieel, wat ik nu zeg. Verder weten ze het niet. En in de jaren dat ik regelmatig het Nieuw Israëlitisch Weekblad las, stond er altijd wel een stukje in. Nou, misschien een enkele keer niet, maar dan 14 dagen later wel. Stond er altijd wel een stukje in over de Joodse identiteit en wat bepalend is voor de Joodse identiteit en wat de sine qua non is van, conditio sine qua non is van het Jodendom. Aan welke eis moet je voldoen om een Jood te kunnen zijn? Dat weten ze niet. Toen hebben ze uiteindelijk uitgevonden dat je een Zionist moest zijn of zo. Maar er zijn heel wat Joden die zijn geen Zionisten. Maar ze zijn wel Joods. Dat kan je trouwens zo zien. Nee, niet aan de neus, aan de kleding bedoel ik. Dat van die neus, dat heb ik nooit begrepen. Maar toen maar. Hoezo? Wat maakt een Jood tot een Jood? Dat weten we niet eens. Maar of het belangrijk is, is het Joodse volk, waarvan we dus niet weten wat het is, is het Joodse volk het uitverkoren volk, door Gods uitverkoren volk? Echt niet. Was het dat? Ja, dat staat in de Bijbel, ja. Omdat hen de woorden Gods waren toebetrouwd. Bij absentie trouwens van Israël. Bij absentie van Israël namen de Joden de positie van Israël in. Zoals het in Ezechiël staat trouwens. En ze zijn het volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Maar we hebben net gelezen in de vorige keer, naar aanleiding van de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, dat het van hen werd weggenomen. En in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, want men heeft graag, u niet misschien, maar men heeft graag een praktische boodschap van 10 minuten, dus ik ben al ruim over mijn tijd heen. Maar voor alle praktische doeleinden zijn wij, christenen, dat uitverkoren volk. Want aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Niet aan het Joodse volk. Maar aan ons, middels consequentie, dat inderdaad wij geacht worden, als gemeente, wij worden geacht om het evangelie, het woord Gods, om het evangelie te prediken aan de Joden. Is dat dan niet belachelijk eigenlijk? Dan zeggen ja, dat staat ook in de Bijbel. Ik zal door lieden van belachelijke lippen, want het is zo weer Pinkster. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Heb je dat nog? Dat is Jesaja 28. Dat is de situatie van onze dagen. En natuurlijk stel ik het zwart-wit. Maar ja, ik heb net gelezen over de Heer dat hij de persoon niet aanneemt en dat hij recht spreekt en de weg Gods leert in de waarheid. Wat moet ik dan zeggen? Nou ja, ik vind het wel goed als je de Joden beschouwt als het uitverkoren volk, hoor. Maar als u mij vraagt, ze zijn wat mij betreft geliefden onder vaderen wil. Dan ben ik serieus, al staat dat dan natuurlijk ook gewoon zo in de Bijbel. In Romeinen hoofdstuk 11. Maar met van harte zeg ik het erachteraan. En ik weet dat het Joodse volk in de toekomst alsnog dat uitverkoren volk zal zijn en met recht de naam Israël zal dragen. Die van strijder en heerser met God. Wissen we achter wel. Maar dat is pas na de opname van de gemeente. Wanneer de wijn gaat, om zo te zeggen, als dat het goede woord is, weer teruggegeven wordt aan het Joodse volk. Of wanneer de oorspronkelijke takken weer terug zullen geënt worden op de oorspronkelijke olijfboom. Dat is ook Romeinen 11. Dat is zwart-wit. En alles wat je daaraan rommelt, ja, dat geeft ten onrechte de Joden een bevoorrechte positie. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is, en die is veel erger, het neemt onze verantwoordelijkheid als kinderen God, zoals gemeente van vandaag, weg. Dan zeggen we, nou ja, nee, dat is het uitverkoren volk. En wij zijn daar aan ondergeschikt. En we moeten aan hen een voorbeeld nemen. En we moeten ons door hen laten onderwijzen. Want zover gaat dat tegenwoordig in sommige kringen. Maar het is andersom, volgens de Bijbel. En in de Bijbel zelf worden de Joden zelfs gewoon weggestuurd. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, staat er. Wegwezen. Want ik werk en werk in uw dagen, hetgeen ge niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Nou ja, over dat werk hebben wij het nu dus. En dat het nijdigheid, namelijk jaloezie, oproept bij de Joden, dit soort woorden. Ja, dat staat ook in de Bijbel. Maar het is niet anders. Je kunt niet zonder... je kunt niet ongestraft, dat is de uitdrukking. Je kunt niet ongestraft je teweerstellen tegen God en zeggen, ja, dat kunt u nou wel vinden. Maar zeggen, maar wij doen dat niet of wij willen dat niet. Je kunt je niet onttrekken. Ik was gisteren ook ergens, broeder. Weet doet er ook niet toe. Nee, ik was gisteren in Richteren in de geschiedenis van Jefta, die dan zegt tegen die dochter die hij dan tegenkomt, weet u wel, we weten nog niet hoe ze heten. Maar goed, zover heeft ze zich geïsoleerd, is in de bergen verstopt geworden. We weten niet eens hoe ze heten. Maar goed, dan zegt Jefta, ik heb mijn mond tegen de Heer open gedaan en ik zal het niet terug kunnen nemen. En dat heeft hij groot gelijk in, dat laatste. Want er stond dan in Deuteronomium, als Mozes dat zegt, ja, hoofdstuk 22 of zoiets. Als Mozes dat zegt tegen het volk van Israël. Dat als men de Heer een belofte doet, dan moet je je er ook aan houden. Want anders zal de Heer je weten te vinden. En dat lees je later nog, in de prediker zelfs nog. Die zegt dat ook. Ik heb beter je mond houden, want als je de Heer wat belooft, dan ben je de klos. Dan, ik weet niet wat het is, maar dan zit je aan vast en de Heer houdt je eraan. Dat kun je niet ongestraft doen. Je hoeft niks te beloven, maar als je het doet, ja, dat neemt de Heer wel serieus, uiteraard. Zo gaat het. Je kunt er niet vanaf. En toen de Heer in de tijd aan de Sinaï het volk de wet voorhield, met de opdracht aan Mozes om het eens voor te lezen aan het volk en eens te vragen, dat is een maatschappelijke discussie dan die dan gevoerd moet worden. En dan, wat lach je nou, broer? Ja, er wordt aan het volk gevraagd, wat is hierop uw antwoord? En in plaats van dat ze zeggen, nou, daar overvalt u me nou toch wel een beetje mee. Zeggen ze, ja, het is natuurlijk helemaal niet grappig, maar ze zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Als volk. Dan zit er maar één ding op, dan moet je je eraan houden. En dat geldt tot in onze dagen. Of je moet je onttrekken aan het volk, dat kan. Dan word je een vluchteling, dan moet je naar Ter Apel. Of waar je naartoe moet, dan kun je, weet ik veel, dan... Of dan ga je naar Amerika met weer een botje, zeg ik altijd. Dan ga je, dat kan. Je kunt je van je Jodendom ontdoen. Het is wat lastig als je Cohen heet of Levi van je achternaam. Ik moest even nadenken hoe die man ook weer heette. Levi van, maar die naam kun je ook veranderen, hè, tegenwoordig. Dus kost niet zoveel meer, dus dat is goed te doen. Je kunt je ervan distancieren, het hoeft niet. En er zijn zat mensen die een Joodse naam meedragen en die weten dat ze van Joodse afkomst zijn, maar ze worden er niet graag aan herinnerd, omdat ze er niks mee te maken willen hebben. Dat kan, je kan je eraan onttrekken. Hoe dan ook. Moeten wij per slot van rekening ook, als wij tot geloof komen, vergeten dat geen achter is, enzovoort. En het ervoor houden dat we der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. Zelfs als wij Joods waren en tot geloof zijn gekomen. Over die andere stammen wil ik het niet eens hebben. Het geldt precies hetzelfde. Wij moeten het allemaal achter ons laten. Dat is de consequentie van wedergeboorte. En van het tegenwoordige werk van Christus, die ons zal trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Nou goed. Gij leert de weg Gods in der waarheid. Is het ons geoorloofd de keizer schatting te geven? Want wij zijn toch het uitverkoren volk en de keizer heeft ons ook maar wederrechtelijk bezet en al dat soort dingen meer. Is het geoorloofd? Ik aarzel weer, want wat moet ik nou zeggen? Nou moet ik dus gaan zeggen dat de Heer er zich niet mee bezighoudt met hoe dat zit met die volkeren die elkaar met elkaar de strijd aanbinden en waarbij de een de macht wil hebben over de ander enzovoorts. En dan moet ik dus weer mijn nek uitsteken. Want ja, ik weet natuurlijk ook heus wel dat er in bijvoorbeeld Daniël 2 staat dat God degene is die de koninkrijken de aarde geeft aan wie hij wil. Of was het Daniël 4? Daniël in ieder geval. Misschien wel een paar keer. Maar dat betekent nog niet dat God zelf zich bezighoudt met die volkeren en wie die zijn en wie daar de macht heeft en wie niet en waar, enzovoort. Dat bij gelegenheid doet God dat als hij dat nodig vindt. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat in onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen sinds de eindtijd is aangebroken, namelijk bij de opstanding van Christus. De laatste dagen dus. Dat sinds die tijd de Heer zich er überhaupt niet mee bezighoudt, omdat hij zich heeft beperkt tot, zich heeft overgegeven aan de gemeente. De verzameling van zijn gemeente uit de volkeren. En dan in een voetnoot, dus een punt 6, een zespuntslettertje zal ik maar zeggen. Moet je eerst je bril opzetten, broeder, ja. Is een zespuntlettertje eronder. Nou ja, als de Heer er belang bij heeft voor de opbouw van zijn gemeente, dan geloof ik echt dat hij af en toe ook moet zitten schuiven met die machthebbers hier op aarde, hoor. Echt wel. Dat geloof ik echt wel. Meer dan velen uit onze kringen, zal ik maar zeggen. Want het is, het is een omstreden onderwerp. Maar het is niet de core business van wat de Heer doet. Als het dat wordt, namelijk, dan is het in zijn wederkomst. En dan gaat het zeer rigoureus. Dat wordt ook allemaal beschreven. In het profetisch woord en natuurlijk in openbaring enzovoorts. Maar in onze dagen niet. En wie dan, wie de macht uitoefent in Oekraïne of in België, in Brussel of in Den Haag. Wat maakt dat voor de Heer uit? Nou, misschien maakt het wat uit, maar ik zou niet weten wat. Dat hoef ik ook niet te weten, als hij het maar weet. Maar bij hem gaat het alleen maar om de vorming van zijn gemeente. En dat is waar het om gaat. Dus de Heer is heel laconiek eronder. Is het gewoon of de keizer schatting te betalen? Ja, hij beantwoordt het heel aardig, vind ik. Hij hun arglistigheid bemerkende. Want ja, je kan natuurlijk, ik ga daar nou serieus op in. Hè? Hoezo die keizer en hoe die verhoudingen liggen. Maar de Heer gaat er niet eens serieus op in. Want het heeft geen zin. Die mensen komen met die vragen, komen met zo'n vraag. Maar het is geen oprechte vraag. Het maakt trouwens toch niks uit. Ze moeten betalen. Of het nou geoorloofd is of niet. Toch? En zondaren waren ze toch al. Dus ook al is het niet geoorloofd en ze betalen toch de schatting, wat maakt het nog voor verschil? Geldt bij ons ook, hè. Nou, de oude mensen zijn we toch zondaren. En we leren dat de Heer onze schuld heeft weggedaan. Dat één voor alle gestorven is en dus alle gestorven zijn. Dus het maakt niks meer uit. Dus wij mogen zomaar, ja, mag. Ga je gang. De heer doet er niks aan. Waarom zou hij? En Paulus zegt rigoureus, alle dingen zijn mij geoorloofd. En hij zegt het omdat het betekent, alle dingen zijn jullie geoorloofd. Hij stelt alleen zichzelf tot voorbeeld, 2 Korinthebrieven lang. Maar toen maar. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is de opbouw van de gemeente. En dus zegt hij, niet alle dingen zijn nuttig, namelijk niet alle dingen stichten. Ze zijn dus opbouwend voor de opbouw van de gemeente. Het zijn gewoon strikvragen. Zo kennen wij ze ook in onze dagen. Strikvragen. Wat denk je nou, broeder? Waar haalde Kaïn en zijn vrouw vandaan? Ja, mijn antwoord is gewoon, ik vraag het jou toch ook niet waar je vrouw vandaan haalde. Gaat je toch niks aan? Behalve natuurlijk als je een televisieprogramma wil maken. Maar verder maakt het natuurlijk helemaal, maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Reken dat zelf maar even uit. Hoe dan dit en hoe dan dat? Maar dat zijn allemaal vragen om te ontkomen aan, nou ja, aan het woord van God. Men probeert het in discrediet te brengen. Maar het zijn geen oprechte vragen die men heeft. Men wil er ook geen antwoord op. Men wil de vraag openhouden. En dan het verhaal aan de kant schuiven. Zo van, het klopt niet, het deugt niet, enzovoorts. Ja. Dat is arglistigheid. Er zijn boeken over volgeschreven met dit soort vragen trouwens. Van de klassieke dingen. Nou ja. Als pas op de vierde dag, nee, als op de vierde dag pas zon en maan en sterren verschijnen, hoe kan het dan dat op de eerste dag al licht was? Dan zeg ik, nou, dan komt de Philips. Weet je veel, ik vind het geen eerlijke vraag. Het is alleen maar om het verhaal van Genesis 1 in discrediet te brengen. Toch? En dan heb je nog niet eens die domme dingen over die rib van Adam, weet u wel, waaruit Eva gemaakt zou zijn. Dan zeg ik, neem eens je Nederlandse woordenboek maar, want het is geen theologische vraag. Je moet eerst gewoon leren dat een rib een zijde is. Een kant, een aspect. En dat is het dan. Heb je dat nog? Nou ja. Het zijn geen oprechte vragen. Er is ook niks moeilijks aan. Maar ja. Nou. Terug naar deze kwestie dan. Hij hun arglistigheid. Bij arglistigheid denk ik meteen aan listiglijk tot dwaling brengen. Omdat daar die uitdrukking staat dan in Efeze 4. Stromingen, wind van leer enzovoorts, om listiglijk tot dwaling te brengen door de arglistigheid der mensen enzovoorts. Hij hun arglistigheid bemerkende zei tot hen, wat verzoekt gij mij? Toont mij een penning. Wiens beeld en opschrift heeft hij? Wiens foto staat erop, of hoe je dat maar zegt dan. Hè? Want het is klassiek. Dat is nu niet meer zo. Tegenwoordig staat er niet meer de afbeelding van de koning op. Hè? Toch? Nog wel, hebben wij nog munten waar het op staat eigenlijk? We hebben helemaal geen munten meer. We mogen geen contant geld hebben. Dat is crimineel. Maar daarom kunt u het bij ons inleveren. Dan. Maar... En tegenwoordig staat er een portret op van een snip, was het. Wat staat er nu op? Ik weet het niet meer. Of maar een handtekening van de president van de Europese Bank of zoiets. Weet je veel. Maar vroeger stond er keurig op een portret van de koning, dan wel de koningin of iets dergelijks. Want het idee was dat de hele schatkist van het Rijk was niks anders dan de persoonlijke portemonnee van het staatshoofd. Ze hebben mij ooit verteld dat onze eerste koning, dat was Willem I, dat hij niet het verschil kende tussen zijn eigen portemonnee en de staatskast. En dan moet ik zeggen, daar was ook geen verschil tussen. Toen. Dat is maar goed ook, want anders zou Nederland volkomen failliet gegaan zijn in die paar jaar. Maar ja, Het is maar goed dat we een koning koopman hadden die dan zei, die volksvertegenwoordiging, daar gebeurt daar helemaal niks. Als ik daarop moet wachten, dus papiertje, koninklijk besluit en nou graven. De Willemsvaart uiteraard. En wat voor vaten nog maar meer. En spoorwegen aanleggen en dat soort dingen ging allemaal via koninklijk besluit. En zo is Nederland ontwikkeld geworden. Dat moet nou weer terug, want nou moet het allemaal dichtgegooid worden, want het is een aanslag op de natuur in Nederland. En uiteindelijk moeten wij dus allemaal het land verlaten, omdat wij een aanslag zijn op de natuur in Nederland. Maar dat terzijde. Maar toen hadden we nog iemand die zei, we moeten de heide ontginnen enzovoorts. Toch? En de veengebieden, dan kunnen we er suikerbieten en voederbieten en aardappelen in de veenkolonie. Ja, nou goed. Zo ging dat vroeger. Maar wiens portret staat er dus op de munt? Die van de keizer. Nou, zegt de heer. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en God wat van God is. Dat wil zeggen, men is toch heus betrokken in die aardse omstandigheden. Hoe dat ook zij. Ik weet wel dat het... In de Bijbel wordt het principieel voorgesteld. Hè? En dat ziet er altijd beter uit dan hoe het in de werkelijkheid natuurlijk functioneert. Maar er zijn dingen waar wij gewone mensen, Henk en Ingrid, niet verantwoordelijk voor zijn. Dus dat moeten wij vooral zo laten. En daarom lees je wel in Romeinen hoofdstuk 13 iets over de overheid. Dat is een omstreden schriftgedeelte. Maar ja, natuurlijk is het omstreden. Daar staat in Romeinen 13 alle ziel. Want de ziel is gewoon de actieve, de levende mens. Ik zeg altijd, het is zijn wandel. Alle ziel, zij de machten daarover gesteld of over haar gesteld, onderworpen. Onderdanig dus. Want er is geen macht dan van God, of uit God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. En dat en de machten die er zijn, zou ik maar gewoon lezen als namelijk. De machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Het is in overeenstemming met Gods wil dat er ook onder de mensen een bepaalde hiërarchie is. En dat de ene mens over de andere heerst. Het wordt samengevat en het is niet omstreden. Nou ja, alles in de Bijbel wordt altijd wel omstreden. Maar er staat in Genesis, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En dat betekent dat de mens recht spreekt over de mens. Dat is bij Noach, dat wordt naar Noach gezegd. Het is onderdeel van wat men noemt, ik ook, het Noachitisch verbond. En het Noachitisch verbond houdt in de praktijk, de verdeling van de mensheid in volkeren. Zodat die volkeren een beetje apart van elkaar blijven. Met hun eigen talen. En hun eigen landpalen. Zo ongeveer staat het in Genesis 11. Dan blijf ik nadenken. Nee, het is Genesis 10. De volkerentafel. En de verdeling van de mensheid onder de volkeren. Drie groepen van volkeren. Afstammelingen van Noach. Ik vertel alleen wat daar staat. Of dat compleet is, weet ik niet zeker. Dat zeg ik dus ook gewoon, dat weet ik niet zeker. Maar dat hebben we in elk geval. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat de mensheid onderverdeeld is in volkeren. En de Heer heeft zijn handje geholpen door hun taal te verwarren. En dat lees je dan in Genesis 11, in de geschiedenis van Babel. In het... Nou ja, en de verwarring die daaruit ontstaat, het uiteenvallen van de mensen die zo nodig bij elkaar wilden blijven onder één wereldregering enzovoorts, zetelend in Babel enzovoorts. Vervolgens wordt Babel genoemd de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Want ja, dat idee van dat die mensheid bij elkaar zou blijven onder één gezag, dat is op zich niet verkeerd, maar het was wel de bedoeling dan dat God daarover zou heersen. En die wordt uitdrukkelijk buitengesloten in Babel. En voor dat doel worden er dus in Babel ook andere goden uitgevonden, zodat elk van die volkeren ook nog weer zijn eigen god meekrijgt in de loop van de geschiedenis. Heb je dat nog? Alle godsdiensten worden geacht uit Babel afkomstig te zijn, maar het is weer zo omdat alle volkeren hun oorsprong vinden in Babel. Nou ja, dat komt dan ooit een keer bij elkaar, maar niet onder God, maar onder iemand anders. Nou ja, dat was toen ook al zo natuurlijk. Maar je vindt daar dus wel degelijk de instelling van niet alleen volkeren, maar elk met zijn eigen regering. In principe zijn dat gewoon de stamhoofden, de familiehoofden, de stamhoofden, daarna worden het koningen enzovoorts. En dat daar onderlinge strijd altijd geweest is, ja, dat laat zich raden. Wat onder mensen, onder gewone mensen gebeurt, als je er bijvoorbeeld 150 bij elkaar in één kamer zet, gebeurt ook als je 150 volkeren hebt in de wereld, op één planeet noemen ze dat, ten onrechte, maar ze noemen ze dat. Ja, die staan elkaar ook naar het leven en zagen ook aan elkaar stoelpoten. Heb je dat nog? Dat gebeurt overal. Ja, waarom dat is? Ja, waarom? Dat is de werking van de zonde. Dat is de werking van de hoogmoed ook, van de mens, die vooral op wil klimmen, zich stellen boven God. Niet alleen de duivel doet dat of deed dat, doet de mens vandaag ook. Ik word er elke dag mee geconfronteerd. Want je kan geen zender opzetten of ze hebben het al. Ik kreeg vandaag nog naar de evangelische omroep. En dan komt een natuurprogramma, want met die politiek wil ik niks te maken hebben. Dan maar een natuurprogramma. En waar gaat het dan over? Nog steeds over dat we de planeet moeten redden enzovoort. En dat het Antarctisch gebied moet beschermd worden. Want er zijn 150.000, 18.000, weet ik het, diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn op de Zuidpool. En dan moeten wij van alles aan doen. En dat is dan weer goed voor de planeet enzovoort. En dan ben je toch bij de goden terecht die de wereld moeten redden. Of je gaat naar meer voor mannen, of hoe het maar heten mag. En dan krijg je, dat kan niet schelen op welke zender, maar als ik vanavond thuis kom en het rijtje even langs ga, ze zijn allemaal de wereld aan het redden, al die films. Allemaal de wereld aan het redden. Of er komen mensen uit een andere wereld die de aarde bedreigen, en dan komt Spider-Man of zo, hebben ze ook weer opnieuw uitgevonden, geloof ik. Ik kan het niet allemaal volgen. Maar ze zijn allemaal, let maar op, ze zijn allemaal de wereld aan het redden. En hoe doen ze dit? Ze schieten elkaar overhoop. Je kan het in die aanzetten, bom, dan vallen er weer de dooien. Dat was vroeger alleen bij het voetbal, maar tegenwoordig. Ja, en dat is tot vermaak van het volk. Ja. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Nou ja, toen. Maar dat de mens zou heersen over de mens, dat het goed is dat van bovenaf het een en ander gecontroleerd, gecorrigeerd wordt, dat vinden wij toch allemaal. Dat is ook democratisch, want wij kiezen en dan stellen we mensen aan over ons toch. En onder het motto dat het ons personeel is, maar die lui zelf denken daar anders over, hoor. Die beschouwen ons als kinderen, als laag opgeleid sowieso. Hoezo zijn we laag opgeleid? Omdat we het niet met ze eens zijn. Daarom zijn we laag opgeleid enzovoort. Macht uitoefenen. Voor wat? Dat weet ik niet. Progressief, alles moet anders. Behalve de natuur, want die moet blijven zoals het was. En het aantal wolven op de Veluwe moet gelijk blijven. Of het aantal dassen moet gelijk blijven. Dassen zijn ook een gevaar, dat weet ik al lang. Ja. Ja, die heb ik al jaren geleden afgeschaft. Wat heet? meer dan een halve eeuw geleden. Veel meer dan een halve eeuw geleden. Maar toen maar weer. Maar zulke dingen. En dat moet in stand gehouden worden. En ik kan het allemaal niet volgen. Want al het andere, dat moet anders. En men gelooft in evolutie. Dan wordt het beter. En dan gaat er het zijn gang. En dan zeggen we, dat is fout. Dan moeten we wat aan doen. We moeten het in stand houden. Dan is men eens aardsconservatief. Aards met een D. T mag ook. Aardsconservatief is men dan. Ik vind het onbegrijpelijk. Nou ja, onbegrijpelijk. Ik vind het bespottelijk. Onbegrijpelijk is het niet echt. Men heeft geen God. Men heeft geen gezag meer boven zich. Men heeft het afgeschaft. En nou meent men dat men zelf verantwoordelijk is. Men meent dat er geen God is. En men meent dus dat men nu zelf de wereld moet redden. Want dat de wereld gered moet worden, dat schijnt iedereen te weten. Dat kunnen wij ons dus besparen om ze dat uit te leggen. Je moet gered worden. Maar er is al lang in voorzien. Zie? Nou ja. En deze wereld... Ja, oké, we hebben een overheid. Ja, wat las ik u voor? Er staat, alle ziel zijn de machten overaangesteld onderworpen. En daar staat er, want die zijn van God geordineerd. Alzo, vers 2 van Romeinen 13, dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. Er staat dus niet dat God de laatste verkiezingen geregeld heeft, dan wel het kabinet in elkaar getimmerd heeft. In elkaar getimmerd? Nou ja. Doe maar. Ja, dat kan op twee manieren doen, ja, dat weet ik. Maar goed, want dat is niet zo. De instelling als zodanig, en ik bedoel niet onze staatsvorm, maar gewoon het idee dat we leven in een bepaalde hiërarchie. En hoe die tot stand komt en hoe we dat noemen, maakt totaal geen verschil. Althans niet naar Bijbelse maatstaven. Maar wie die overheid wederstaat, zullen over zichzelf een oordeel halen, logischerwijze. Want de oversten zijn niet tot vrezen der goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Natuurlijk is dat het ideaalbeeld wat hier geschilderd wordt. Maar dat is de fundamentele zaak. Dus als je vraagt naar principes, is het geoorloofd de keizer schat in te betalen? Ja, we zijn erachter wel. Dat staat er ook. Dat staat in vers 7. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. De bedoeling is dat we gewoon dat beginsel, dat machtsbeginsel, zouden erkennen als een ordinantie gods. Dat betekent ook, dat staat dan weer... er staat hier ook trouwens. Er staat hier ook, zij, die overheid is Gods dienares. Let op de vrouwelijke vorm. Vers 4, zij is Gods dienares. Implicerend ondergeschikt. En dat betekent ook dat allen die in hoogheid zijn. Ik leen de uitdrukking uit Timotheus. Dat allen die in hoogheid zijn, ondergeschikt zijn aan God. En aan hem ook verantwoording hebben af te leggen. En zullen afleggen in de toekomst. Dus je mag met ze te doen hebben. Ja, ja, zeker. En dan staat er in vers 7, zo geeft dan in ieder wat gij schuldig zijt. Dat is het Bijbelse principe. En hoe het verder zit... Wij zijn vreemdelingen en bijwoners deze wereld. Wij verwachten de komst van het koninkrijk van Christus. En al het andere, dat is van voorbijgaande aard. Dat komt goed. Niet in onze dagen misschien, maar dat komt goed. Heb je dat nog? Dat is hetzelfde beginsel als dat de Joden in de tijd, dat waren de Joden. Twee stammenrijk. In de tijd in ballingschap verdween enerzijds en anderzijds dat de Joodse staat in Judea en tussen Jeruzalem verwoest werd. Toen. En toen zei de Heer, ik zal met het huis van Israël, dat is dus niet Juda, maar ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En de Hebreeënbrief leest het voor, uitgebreid. Het uitgebreidste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. In Hebreeën hoofdstuk 8. En besluit dat sindsdien dus het oude verbond, namelijk der wet, verouderd was. En nabij de verdwijning. Hetgeen betekent dus dat vanaf dat tijdstip, sinds Jeremia, sinds het begin van de Babylonische ballingschap, van de Joden niet meer verwacht werd dat ze zich überhaupt nog iets van de wet zouden aantrekken. En wat deden ze? Vanaf dat tijdstip maakten ze dat tot hun nationale wet, tot vandaag. En wij noemen het het judaïsme, de Joodse religie. Maar het hoeft niet meer. Maar de situatie is dezelfde als die van ons in onze dagen. De Heer heeft met de wereld afgerekend. Wij zijn der wereld gestorven, zegt Paulus. En dus hebben we er niks meer mee van doen. En wat daar gebeurt, je moet betalen. Ja, als je niet betaalt, dan ben je er nog slechter aan toe. Ja, het is zo. En wat wij ervan vinden. Ja, wat ik ervan vind, dat vertel ik wel eens. Wat ik ervan vind, is we leven in een dwaze wereld. Volkomen dwaas. Omdat men normloos is. Die beginselen zijn er niet meer. En dus wordt maar wat wilde actie ondernomen. Iemand heeft mij dat ooit, ik weet niet, dat was natuurlijk een of andere filosoof, heeft dat eens uitgelegd. Die zegt, als je een vogeltje vangt, zo buiten, je vangt een vogeltje. Hoe je dat doen moet, dat heeft hij er niet bij verteld. Het is trouwens verboden. Maar goed, en je doet zo'n beestje in een kooitje, dan gaat hij wild om zich heen fladderen tot hij de dood bij neervalt. En waarom doet hij dat? Nou ja, in de hoop dat als hij dan maar gek genoeg doet, dan ontstaat er misschien een mogelijkheid om te ontsnappen. Dan vindt hij misschien een gat. Dan breekt er gewoon paniek uit. En het doel van paniek, heeft men mij verzekerd, het doel van paniek is juist dat daardoor dan andere wegen geopend worden. Of dat je hulp krijgt. Of dat er iemand is die zegt, zal ik het openen? U weet wel hoe dat gaat. Dan staat de hond tegen het raam te krabbelen, zo met zijn poot, of wat hij maar doet. En die wil naar binnen. En dan denkt de kat, goh, die arme hond. Weet je wat, ik zal de deur voor hem open doen. En dan doet de kat de deur open. Ik weet het nog, ik heb het gezien. Dat was de kat van Emily Starmans. Die gaat dan op de bank staan, op de leuning van de bank. En dan met zijn poot aan de deurknop. En dan gaat de deur open, kan de hond binnen. Enzovoort. En die hond die doet zo en die hoopt dat er wat gebeurt. En dat gebeurt ook. Maar, zulke dingen. Je kan ook in je kooitje heen en weer vliegen in de hoop dat er zo'n spijltje breekt of zo. Maar in de hoop, niet bewust, maar dat gebeurt. Dat is paniek. En je vindt het in de dierenwereld, vind je het altijd terug. Dan moet je voorzichtig mee omgaan. Als ze in het nauw komen, dan breekt de paniek uit. Maar onder mensen gebeurt dat ook. Ja, dan worden ze stapelgek. Maar goed, gaan ze vreemde dingen doen die onverklaarbaar zijn. Maar dan heb je in onze dagen zeker een heel leger van mensen die komt dan helpen. Hè? Dan komt het leger van de hulpverleners enzovoorts. Ja, of dat nuttig is, ja, dat is nuttig. Maar zo werkt het. Het is een rare wereld. Maar wij zouden in onze wereld voor lief nemen hoe het voorbij komt. En we moeten ermee zien te redden. En als je het niet wil, moet je zien dat je eraan onttrekt. En of het geoorloofd is. Ja, ik weet een veel zwaardere vraag, hoor. Veel moeilijker. Om je in verlegenheid te brengen. Want u betaalt natuurlijk netjes op tijd uw belasting. Maar een veel sterkere vraag is natuurlijk, is het geoorloofd om rente te betalen? Over een lening. In de Bijbel, als je dat doet, word je gelijkgesteld met een moordenaar. En we doen het allemaal. Toch? Of de ene kant op, of de andere kant op. We doen het allemaal. Het is crimineel, het is misdadig. Het staat gewoon in de Bijbel. Het is in het christendom ook nog lang verboden geweest. In het jodendom ook. In de islam is het officieel nog steeds verboden. Jodendom ook geloof ik trouwens. Maar ze verzinnen dan andere structuren, want ze zijn daar heel goed in. U weet wat die banken, bedrijven trouwens ook, hoe ingewikkeld ze die financiële handel kunnen maken. Zodanig dat je er toch echt niks meer van snapt. Niemand trouwens. Ik hoef dat niet uit te leggen eigenlijk, maar. Van economie snapt niemand wat. De grootste economen die zeggen, wij weten het ook niet. Als je verder naar boven komt in die kringen, weten ze het ook niet. Op laag niveau weten ze ongeveer hoe het werkt, maar als het mee zit, geeft geen garantie voor de toekomst. Maar ze weten het niet. Het is geen automatisme. Maar ze weten niet. Ze hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat men het niet meer begrijpt. En dat het soms helemaal de verkeerde kant opvalt, enzovoorts. Dat berust ook op enige waanideeën, op enige aspecten, factoren in het geheel die gewoon niet deugen, maar die men wel hanteert. Maar zoals gezegd, dat hoef ik u niet uit te leggen. Ik vind het wel aardig zo. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, wij zijn er allemaal in betrokken. Wij doen er allemaal aan mee. Is het geoorloofd? Nee. Het is een zware misdaad. Omdat het niks anders is dan diefstal. Het is namelijk inflatie wat eruit voortkomt. Logische wijze. Alles wat aan rente gelegd betaald wordt over geld, is in werkelijkheid inflatie. Het geld wordt niet meer waard. Geld groeit niet. Als het toch groeit, groeit alleen het nummer. Maar dat betekent dat in werkelijkheid sprake is van inflatie. Vandaar dat men zegt, een beetje inflatie is goed voor de economie. Nee, voor de cijfertjes is het goed. Dan ziet het er weer fraai uit. Maar het is allemaal nep. Heb je dat nog? Meer zal ik er niet van zeggen, want het ging mij nou alleen maar om. Er zijn dingen, daar ontkomen wij niet aan. Als je eraan wil ontkomen, moet je je buiten de samenleving plaatsen en er niet meer aan meedoen. Maar hoe doe je dat? En is dat dan de bedoeling? Een van de misverstanden is ook dat de Heer ons op een of andere wijze zou helpen bij het bestrijden van de zonde of de misstanden in onze eigen levens of in die van de wereld of wat dan ook. De Heer is daar al lang mee klaar. Die heeft er weg ermee. Afgelopen. En de Heer maakt wat nieuws. Is daarmee bezig. Wordt aangewerkt. Net als in de tijd met, ik maak een nieuw verbond. Dat moest nog het een en ander gebeuren voor het zover was. Maar het oude, dat kun je dus al wel vergeten. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij leven eensdeels in de tegenwoordige boze eeuw, maar God rekent hem niet. En het werk van Christus is dat hij ons daaruit zal trekken en onze positie geven in de toekomende eeuw. En daar leven wij uit. En dat heet dus vergeten hetgeen achter is, uitstrekkende naar hetgeen voor is. Ja, gek naar het wit, enzovoorts. En of men hier belasting betaalt of niet, of dat principieel wel is toegestaan, dat kun je ook afvragen. Er zijn mensen die zeggen, wij kennen maar één koning, dat is koning Jezus. Dus wij willen Willem niet. Wij hebben wat tegen die monarchie hier. Die deugt ook niet. En we hebben wat tegen zus en zo. Het zijn anarchisten in werkelijkheid. Met een mooi vroom verhaal. Maar in werkelijkheid zijn het gewoon anarchisten. Want ook heus die. De bedoeling is dat de samenleving van bovenaf enigszins in goede banen geleid wordt. Veel verder dan enigszins komt dat niet. Dus daar moet je het mee doen. Zoals de man zei. Daar moet je het mee doen. In afwachting van de openbaring van Jezus Christus. Met ons. Met zijn gemeente. En dan worden wij daarin betrokken. En zij konden hem in zijn woord niet vatten voor het volk. En zich verwonderende over zijn antwoord, zwegen zij stil. Komt gij, verachters, verwondert u. Ze begrepen het niet. Dat is bij gebrek aan kennis van de schriften in het algemeen. Dus de algemene betekenis van het woord verwonderen. Voor hen was wat ze hoorden en zagen één wonder. Maar een wonder is alleen een wonder als je het niet begrijpt. Heb je dat? Het is betrekkelijk subjectief, dat begrip. Maar zij zwegen. En tot hem kwamen sommige der Sadduceeën. Wij veronderstellen dat in het voorgaande sprake was primair van Farizeeën. Dat zijn de preciezen, hè? Dat weet je, de preciezen. En de Sadduceeën zijn de rekkelijken. Nooit van gehoord. Ja, dat zijn officiële theologische termen. Degene die zich exact aan de wet houden, zo nauwkeurig mogelijk, dat zijn de preciezen. En de rekkelijken die zeggen, nou, moet toch kunnen anno 2023, of welk jaar het dan maar is. Zal van de tijden veranderen en dan, die nemen het niet zo nauw. En zo is het met de Farizeeën en de Sadduceeën. Je hebt dat in alle religies. Religie is per definitie, dat weet u langzamerhand, wet. En waar wet in heerst, dan heb je altijd een uit die uit een soort dwangneurose. Ik stel het heel erg zwart-wit dus. Hè. En een soort dwangneurose, die houden zich aan de wet. Anders krijgen ze gewetensbezwaren enzovoorts. Dus dat moet heel precies is dat dan. En je hebt ook aan de andere kant luid die zeggen, ja, dat is met de God, dat moet een beetje leuk blijven ook. Dus vooruit maar. Die nemen dat niet zo nauw. Dat vind je in elke godsdienst terug. De rechter en de linkervleugel, of andersom, dat weet ik nooit precies in dit geval. Het komt ook tamelijk overeen met de Stoïcijnen en de Epicureërs. Dat is ook zoiets. Dus in principe hetzelfde. Je moet je houden aan de Stoïcijnen, dat doet allemaal precies. En je moet je nergens wat van aantrekken. Stiff upper lip, enzovoorts. En de anderen zeggen, agemaleutheid. Want die spreken een eind over de grens. In Nederland hebben ze dus boven de rivieren en beneden de rivieren. Dus datzelfde onderscheid ongeveer. Toch? Ja. Het is het verschil tussen Calvinisme en Rooms-Katholicisme. In de praktijk. Ongeveer. Maar het is in de politiek heb je dat ook. Rechts en links. Dat zijn de tegenpolen. En je moet altijd een soort middenweg zien te vinden in de praktijk van je leven. De prediker zei, wees niet al te rechtvaardig. Dat betekent dus ook niet al te precies. Wees niet al te rechtvaardig. Met als vraag erbij, waarom, een retorische vraag, waarom zou gij verderf over u brengen? Want daar krijg je last mee, als je te precies bent. Dat wordt ellendig. Kent u ook die mensen die brengen hun leven door en een kapitaal, voor zover ze het hebben, om hun recht te krijgen? Het gaat mij om het principe, het gaat niet om het geld, het gaat om het principe. Ik zal mijn recht hebben, enzovoort. Ja, een trieste manier om je leven door te brengen. Recht bestaat niet. Ik heb voldoende wiskunde geleerd om te weten dat recht bestaat niet. Dat is maar een idee. Het is allemaal ideeën leren. Je moet het ermee doen met alles wat krom is in dit leven. En wat krom is, kan niet recht gemaakt worden. Zei de prediker ook. Andersom trouwens ook. Maar toen wel. Maar hier heb je dan de Sadduceeën. En het wordt ons even toegelicht. De Sadduceeën, dat zijn dus die lui die geloven niet in wonderen. Die denken dat natuurkunde de hoogste wetenschap is. Zoals wij mensen vandaag in onze dagen natuurlijk ook. De wetenschap. Ik vraag altijd tegenwoordig, wie is dat dan, die wetenschap? Ik kom alleen maar mensen tegen die een opleiding gehad hebben, die worden wetenschappers genoemd. Ik weet niet precies waarom. Als je een opleiding hebt tot elektricien, dan weet je toch ook wat. Maar ben je dan een wetenschapper? Als je de wet van Ohm kunt toepassen? Of zoiets? Waar zit het verschil? Wat maakt iemand tot wetenschapper? En wat is dan de wetenschap? Wat ik weet van de wetenschap, is dat de zogenaamde wetenschap nogal eens van mening verandert in de loop der tijd. En dat dat inherent is aan het onderzoek, de research van de wetenschap, zodat ze op oudere opvattingen terugkomen en zeggen: nee, maar dat is nu al achterhaald. Dat denk ik ook meteen als iemand, dat hoorde ik ook vandaan of voorbij komen op de EO, dat in de natuur, dat was een geordend evenwicht, zal ik maar zeggen. Dat luisterde heel nauw en dan was het een evenwicht. Ik dacht meteen, ja, maar in mijn jeugd is mij al verteld dat dat een achterhaald standpunt is. Nou, in het christendom loopt men wat de wetenschap betreft altijd een eind achter. Dus dat zal het dan zijn. Maar in de natuur is niks in balans. Echt niet. Maar hoe het dan wel is. Ja, ik ben geen wetenschapper. Ik wil het ook graag zo houden. Maar hoe het dan wel is. Ik denk dat God de zaak in stand houdt. En dat denk ik niet alleen. Dat staat ook in de Bijbel dat dat zo is. Maar doe maar. Heb je dat? Wij denken, wij hebben geleerd, tenminste, ik niet, maar mijn moeder dan, zal ik maar zeggen. Die leerde over de zon, de maan en de sterren en hoe het om elkaar draait in mooie banen enzovoorts. En dan als je daarin studeert, dan kom je uiteindelijk terecht bij een Tycho Brahe. Die is beroemd geworden omdat hij de baan van Mars heeft uitgerekend. Was dat dan zo moeilijk? Ja, dat was moeilijk, want ja, weet je wat het is? Die planeten die draaien dan zogezegd om de zon, maar niet in cirkels. Waar een beetje ovaal en een beetje. Wat is de afstand van de aarde tot de maan? Ja, dat hangt er vanaf hoe laat. Ik bedoel, in welke datum en in welk jaar. Dat varieert. Hoezo is dat in balans? Dat is helemaal niet in balans. Dat is allemaal heel moeilijk. En hoe blijft het dan toch zo doordraaien? Ja, daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Hoe dat dan kan. Dus ja, mijn voor de hand liggende antwoord is dan, ja, dan zal het de heer zelf zijn die dat in stand houdt. Dit zaakje in beweging houdt enzovoorts. En benaderen zien, dat staat natuurlijk ook in de Bijbel. Maar het idee dat de natuur in zichzelf in balans is. Ja, als dat zo is, dan hoeven we ons geen zorgen te maken, want dan wij behoren ook toch tot die natuur, of niet dan? Dan komt het toch goed? Dan hoeven we er niks aan te doen. Tenzij dat de wolven op de Veluwe het uit balans brengen. Dan moeten we die beesten zien weg te houden. Dat is makkelijk. Wat zei je, broeder? Dan moet er eerst een brede maatschappelijke discussie over gehouden worden. Ja, je kunt er gewoon een bordje neerzetten. Verboden voor wolven. Of dat, nee, dat werkt ook niet. Maar dat is met de meeste overheidsmaatregelen zo dat het niet werkt. Dus er valt niemand op. Maar met de zijde. Blijft moeilijk. En dan heb je dus de Sadduceeën. Ik heb meeleid met die mensen. Wat een idee hebben ze toch allemaal. Er kwamen de Sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is. En vraagde hem, meester. Ja, ik durf het bijna niet voor te lezen, want hoe onbenullig zijn de Sadduceeën. En het is er in de loop der tijd niet beter op geworden, moet ik u zeggen. Maar daar staat, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft die een vrouw heeft en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Aan die vrouw wordt niks gevraagd, overigens. Maar, ja. En dan komt hij hoor. En er waren nu 7 broeders. En dat schiet ik al in de lach. Want ja, ik heb het natuurlijk al eens eerder gelezen. Maar toch, stel dat je dat voor het eerst leest. Dan schiet je toch nu al in de lach. Want je weet toch wat er nu komt. Goed. En er waren 7 broeders. En de eerste uiteraard nam een vrouw en een stierf zonder kinderen. Dat wist je allemaal al. En de tweede nam die vrouw, en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam dezelfde, en desgelijks ook de 7. Het verhaal wordt nou toch maar even ingekort, want anders duurt het zo lang. En ze hebben allemaal geen kinderen nagelaten en zijn gestorven. Dus die vrouw is getrouwd geweest met 7 broers, achtereenvolgens. En ten laatste na alles stierf ook de vrouw. Je snapt niet dat ze niet al veel eerder is overleden van ellende. Maar, dus daar kan je misschien nog op promoveren, wat haar heeft doen overleven. Maar goed. En dan is de vraag, in de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelfde tot één vrouw gehad. En dat komt van Sadduceeën die überhaupt niet in de opstanding geloven. Dus het wordt een soort, toch weer een soort strikvraag. Het is geen echte vraag. Het is niet een probleem waar die mensen mee rondlopen. En Jezus antwoordde, zeiden toen hem, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven. En daar stop ik dus even. Want wat is eigenlijk het doel van de voortplanting? Nou ja, compensatie voor de sterfelijkheid van alles wat leeft. Zie? En de hele natuur steekt zo in elkaar, heeft meneer Freud mij uitgelegd. Zo van, enige wat alles wat leeft wat het moet doen, is zorgen dat er nageslacht komt. En als je daarvoor gezorgd hebt, dan kun je wegwezen. Hè? Dan heb je je plicht vervuld of zoiets. Ze hebben mij ook verteld dat, hoe heet dat beest nou toch? Een boomkangeroe. Dat heb ik vandaag geleerd. Een boomkangeroe. Er werd bijgezegd dat de meeste mensen niet weten dat zo'n beest bestaat. Maar het bestaat in Australië. Een boomkangeroe, een beetje een klein beestje met een buidel dus. Hè. En die is er dan op uit om zijn genen door te geven. Dat beest schijnt te weten dat hij genen heeft. En dat hij die door moet geven. En ik vind dat zulke wartaal allemaal. En dat beest doet dan zijn best om zijn genen door te geven, hangende aan een boomtak of iets dergelijks. Wat ik een knappe prestatie vind. Is. Ja. Jongens, wat een gedoe is dat toch allemaal. Maar ja. Waarom is dat zo in de hele natuur? En als het dan zomaar allemaal vanzelf ontstaan is, zonder een hogere macht die daar iets, die zijn handtekening in heeft achtergelaten, om zo te zeggen. Als het allemaal zomaar ontstaan is, dan is het toch allemaal zo verschrikkelijk toevallig, dat ik kan daar niet in geloven in dit soort dingen. Ik kan daar absoluut niet bij. Daar geloof ik niet van. Dat vind ik zo verschrikkelijk onwetenschappelijk. Daar zit toch iets achter. Dat heeft toch iemand zo geregeld. Op alle niveaus waar je dat maar hebt. Daar vind je altijd mannelijk en vrouwelijk. En dat moet het doen. En dat in na verloop van weet ik hoeveel generaties. Er sprake is ook van degeneratie. Met dank aan Peter Schelen. Ik roep het er altijd maar even bij. Kun je het nog even nakijken. Dat er ook sprake is van degeneratie. En dat soms het vrouwelijke niet goed werkt. En het mannelijke ook niet goed. En dat ze elkaar een beetje, weet ik veel, nauwelijks meer herkennen en niet meer weten hoe dat ook weer moet met genen doorgeven enzovoort. Ja, dat komt allemaal voor. In de natuur komt dat allemaal voor. Dat wil niet zeggen dat het natuurlijk is of dat het zo hoort. Het wil zeggen dat het een afwijking is, want de natuur is vol afwijkingen. Maar u weet het, dat zijn uitzonderingen die regels bevestigen. Dus ik zit daar niet mee. Het gaat om mannelijk en vrouwelijk en het plant zich voort. Dat moet wel, want anders zou, wat het ook is, zou met één generatie gebeurd zijn. Maar het moet een poosje mee in een wereld waarin de dood heerst. En overal waar dit voorkomt, en dat is dus in heel de natuur, is het eigenlijk de uitbeelding van, en eigenlijk de belofte van, dat ooit een keer deze hele oude schepping vervangen zal worden door een nieuwe. Om de eenvoudige reden dat heel deze schepping vrouwelijk is en wat zou moeten voortbrengen. En daar is natuurlijk de man voor nodig, maar dat is God. En zo beschrijft de Bijbel dat. Kijk, en dan zijn die dingen toch begrijpelijk. En bovendien ook werkelijk nog mooi ook. Want als dat er niet zou zijn, als daar niet die goddelijke hand boven zou zijn, zal ik maar zeggen, dan kan ik moeilijk zeggen dat de schepping mooi is. Dat de wereld mooi is. Het is dood en verderf. Het is haasje, je moet je voortplanten, want je hebt maar even de tijd. Ze hebben een paar vluchtbare jaren, soms heb je maar een uurtje als je een insect bent, zal ik maar zeggen. En voor de kikkers geldt het 2 dagen. Maar ik sta er altijd bij met een stopwatch, bij de vijveren, achter thuis, een vijvertje. Dus er zitten geen kikkers in, het is gewoon een bak met water. Maar deze tijd van het jaar zitten 30 kikkers in, of nog meer. Dat is 's nachts niet slapen van de herrie die ze maken. En dat is 2, 3 dagen en het water is in beweging. Niet omdat er een engel in is afgedaald, maar het zijn tientallen kikkers. En die doen dan hun klusje en daarna verdwijnen ze weer. En dan weer een week later, dan zit de vijver vol met kikkerdril, weet je wel. En met die kleine, waar die blijven, dat weet ik niet. Worden die door vissen opgegeten? Ja? Ik weet niet wat ermee gebeurt. Zover heb ik het niet bestudeerd. En die kikkers doen trouw hun werk. Elk jaar komen ze weer. Het zijn maar een paar dagen. En daarna en hebben ze hun taak weer volbracht of zoiets. En dan verdwijnen ze weer. Ik weet nooit waar ze heen gaan. Maar zoiets. En in de hele natuur gebeurt dit. Dat is mooi. Omdat ik weet wat het voorstelt, wat het uitbeeldt, waarom het is enzovoorts. En anders is het een grote ellende. Toch? Wat een gedoe. Nee, onder mensen is dat ook zo. Wat een gedoe is dat allemaal. Wij maken er iets. We hebben het geromantiseerd. En we maken er wat van. Maar ja. Er blijft een moeizame bezigheid. Toch? Of zoals men zei. Ja, je moet er dan blijven werken. Toch? Nee, dat is ook zo. Maar ik wil er ook niet negatief over doen. Maar het blijft zo, want dat is al duizenden jaren bekend. Het leven is toch op een of andere wijze een strijd om het bestaan. En je gaat het nog verliezen ook. En dat weet je van tevoren. Nou ja, zulke dingen. En dit, ja. Hoe zit het nou met het huwelijk en hoe zit het nou in de opstanding? Het antwoord is, daar heb je geen huwelijken. Waarom niet? Ja, omdat het huwelijk, dat is een ding dat heeft van doen met voortplanting. In essentie, dat is de essentie ervan. Dat er in de praktijk heel wat meer aan vast zit, ja, dat zie je in de natuur ook. Er komt een boel bij kijken, een boel hofmakerij. Wel eens een pauw gezien. Dat is ook maar een bepaalde tijd van het jaar dat het leuk is om naar een pauw te kijken. Voor de rest is het ook maar een soort kip met een veel te lange staart, toch? Die over de grond sleept en waar die veren van verslijten. Het ziet er niet uit, dat meen ik. Maar het moet ook maar even een poosje. Doe maar. Volgende keer doen we de lichtbeelden bij. Ja. Nou. Maar in de opstanding? Nee, want ze kunnen niet meer sterven, want zij zijn gelijk aan de engelen. En ze zijn kinderen gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. Dus een aparte uitspraak. Want dit valt niet binnen het kader van het judaïsme, deze opvatting. In ieder geval niet die uitspraak over zij zijn der engelen gelijk enzovoorts. Want waar de Heer blijkbaar meteen over spreekt, is over de situatie van de gemeente met een hemelse roeping en erfenis. Dat is dus één. En het andere is, maar die is eigenlijk nog veel moeilijker, dat. Hoe moet ik het zeggen? Alle religies in het algemeen kennen het idee van het hiernamaals. En de idee daarbij is, een mens leeft hier, dan sterft hij en dan komt hij aan gene zijde terecht. Of hoe men dat maar noemt. Dan kom je in een andere wereld, in wat het maar was. Vroeger heette dat de onderwereld. Tegenwoordig wijzen mensen altijd naar boven, meteen. Dat is een misverstand. Het dodenrijk is beneden, volgens de Bijbel. Volgens de ouden, de klassieken ook. Hè. Het heet de onderwereld, Hades, wat het maar is. Maar er is een heer naamhaald. Je kunt het tot vandaag horen of iemand een beetje gelooft dat er wat... Ja, of er een heer naamhaald is. Wie hoorde ik het nou nog zeggen? Rijk de Gooier. Hij zei, denk het niet, maar ik hoop het wel. Zoiets. Ja, denk het niet, maar... Maar ja, ik hoop het eigenlijk wel, want nee, hij was nog niet echt levensmoe, maar vooruit. Maar dat vind je in alle religies terug, dat er een hiernamaals is. Maar wat de Bijbel leert, is niet maar iets aan de andere kant van het sterven. Wat de Bijbel leert, met betrekking tot een hiernamaals, dat is opstanding uit de dood. Weer tot leven komen. Want waar al die religies het over hebben, is weliswaar een hiernamaals, maar dat is dan toch in de dood. U weet, er zijn films over gemaakt, over zombies enzovoort. De wandelende doden enzovoort. Men verzint van alles. Kan me er niet mee bezig. Ik vind het ook nergens op slaat eigenlijk. Maar doe maar. Maar dit... Opstanding namelijk, in de zin van dat de dood wordt overwonnen. Ja, dat kom je nergens tegen. Maar dat is kenmerkend voor het christendom. Dat wil zeggen, ik moet zeggen voor de Bijbel, voor wat de Bijbel leert. Namelijk niet maar een dodenrijk waar je een goede plek of een slechte plek krijgt of zo. Of waarin je verder kunt vechten. Maar opstanding uit de dood, dat wil zeggen terugkeer op aarde in principe... Ja, dat kent niemand. En dan nog, voor zover het Jodendom kent opstanding, gelooft men dus dat in de opstanding het leven gewoon weer verder gaat. Misschien met hier en daar een aanpassing. Ik heb nooit begrepen of ze dan geloven dat in de opstanding ze alsnog onder de Joodse wet zullen leven. En een kosjere keuken moeten onderhouden, zal ik maar zeggen, dat weet ik niet. Maar het idee, dat weet iedereen, hè. Je gaat naar Jeruzalem, dat doe je via de Olijfberg, morgens vroeg met de zon in je rug, kijk je naar Jeruzalem, daar ligt de stad, en dan ga je een mooi Jeruzalem binnen. En de tussenruimte tussen de Olijfberg en Jeruzalem, dat is het dal van de Kedron, en daar heb je, ik weet niet hoeveel, tienduizenden, misschien honderdduizenden, ik weet het niet hoor, graven. En er liggen de lijken opgestapeld, zal ik maar zeggen. Ook bovengrondse graven. Enzovoort. En waarom is dat zo? Nou, omdat als de Messias komt, heeft men het idee... Ik zei niet, dat geloven ze. Ik zeg, dat heeft men... Want dat weet je nooit of ze het echt geloven. Maar heeft men het idee dat als de Messias komt, komt hij daar? Men heeft het ook het idee dat hij daar de Oostpoort zal binnengaan. Jeruzalem in en daarmee het tempelgedeelte feitelijk. En dat die poort dan weer opengemaakt zal worden. Sommige christenen, giliasten, hebben het idee overgenomen. Maar ze denken dan dat als de Messias komt, dan gaan de graven open. Omdat er iets staat, als ik zal u uit die graven doen opkomen, o mijn volk. In Ezechiël 37. En dan gaan de graven dus open en dan staan ze lekker vooraan. Dat zijn de dure plaatsen. Maar als je het betalen kunt, dan kun je daar laten begraven. Daar sta je op elkaar, denk ik. Ze liggen op elkaar begraven ook. Hè. Maar toen maar. Het is een misverstand, omdat de uitspraak in Ezechiël 37 gaat niet over individuele opstanding uit de dood. Maar gaat over de opstanding, de wedergeboorte van het volk als zodanig. De Israëlitische natie. Want er staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Niks Joods, ganse huis Israëls. Gaat om de, en daarachter staat, in het tweede deel van het hoofdstuk staat, dat het ook gaat om de vereniging van de 2 en de 10 stammen weer bij elkaar tot 1 volk, onder 1 koning en onder 1 herder. Hebben jullie dat nog? Dat is dan. Maar ze beschouwen de opstanding dus domweg als een terugkeer in deze wereld. Ja, dat is het ook niet. Niet dat zoiets niet bestaat. Dat dan weer wel. Want er wordt gesproken over een opstanding. Een eerste opstanding heet dat. Een opstanding van gelovigen natuurlijk. Die zullen opstaan voordat de 1000 jaren beginnen. Dat is niet bij deze gelegenheid die ik u net beschreef. Maar nog later. En die mensen komen dus terug in deze wereld. Maar de opstanding waarover hier gesproken wordt is natuurlijk de zogeheten opstanding ten jongste dagen. En dat hangt samen met de verschijning van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En naar Bijbelse maatstaven zou je dat als het hiernamaals moeten beschouwen. Nou kun je een woord waaraan een betekenis hangt, kun je nooit meer redden, dan. Maar goed, maar de uitdrukking als is er leven na de dood is eigenlijk de vraag, bestaat men voort na het overlijden? Men formuleert de vraag verkeerd. En als je het mij vraagt, is er leven na de dood, en ik neem de vraag letterlijk zoals je bedoelt, zeg ik ja. Ja, als er na de dood wat is, dan moet het leven zijn. Dus ja, toch? Maar dat is opstanding, maar dat was gewoon niet de betekenis van de vraag. De betekenis van de vraag is meestal, als men sterft, bestaat men dan voort? Of je dat leven wil noemen, dat is discutabel, maar daar kom ik vandaag dus niet meer aan toe. Dus dat blijft dan voor de volgende keer liggen. Omdat bestaat God, is een God van, niet van doden, maar van levenden, namelijk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar die zijn wel degelijk dood. Dat wil zeggen, bevinden zich in Hades. Daar kom ik volgende keer nog wel op terug. Maar het idee van opstanding in de Bijbel is inderdaad opstanding in een nieuwe schepping. En daar is het een en ander veranderd. Daar is de dood niet meer, maar logischerwijze ook niet de voortplanting. En hoe dat dan is, dat weet ik niet. Dus ik zou zeggen, als u zich wilt voortplanten, moet u voortmaken. Ja, dan doen we het hier, net als bier drinken, want dat schijnt er ook niet te zijn. Maar goed, daar worden wat grappen over gemaakt in de loop van de tijd. Maar doe maar. Maar dit zijn dingen die ons leven hier bepalen. En dat komt dus allemaal voort uit de werking van de zonde en de dood. Vreemd genoeg de dingen die wij weten te waarderen. Want vergis u niet, dat meen ik echt, de dingen die we in dit leven weten te waarderen. En daar valt dit wel degelijk onder. Die relatie man, vrouw, huwelijk, voortplanting, wat er allemaal maar bij hoort. Die dingen die wij weten te waarderen, die zijn er juist omdat de zonde heerst in de wereld. En dat je dat niet van elkaar kunt scheiden, ja, dat is de tragiek van het menselijk bestaan. En volgens sommigen is dat nou ook de juiste uitdaging van het leven. En sommigen vinden dat dat nou juist het leven mooi maakt, dat je er wat voor moet doen en dat het niet allemaal vanzelf gaat. Want als het allemaal vanzelf gaat en wij leven in Lui-Lekkerland, zal ik maar zeggen. Ja, wat voor uitdaging is dat? En wat voor vrede, bevrediging had ik moeten zeggen, geeft dat? Daar heb je dan ook je vragen bij. Maar wij kunnen ons dat domweg niet voorstellen. En daar moet je ook niet aan beginnen, denk ik. Te proberen dat te doen. Je moet gewoon aannemen wat dit voor een wereld is, met alle lek en gebrek, met alle tekortkomingen. Wij zouden er het beste van moeten maken en daarbij ons onderwerpen aan God en zijn woord en zijn plan. En vooral hopen op de beloften. Dat wil zeggen met vertrouwen door dit leven gaan, in de verwachting op dat God zijn beloften die hij gedaan heeft aan ons zal vervullen. Maar de ultieme vervulling van Gods beloften is een volkomen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, schreef de apostel Petrus. En wat ons betreft, wij hebben daar al deel aan, want wij zijn al eerstelingen van die nieuwe schepping. Het is niet alleen maar toekomst, maar niettemin Het wordt niet vervuld bij de wederkomst van Christus. Het is pas vervuld na de jongste dag. En dat is dus beschreven in Openbaring 21 vers 1. Ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want de oude hemel en de oude aarde zijn voorbij gegaan. Heb u dat? Nou ja. Daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Dus volgende keer zijn we bij vers 37 van Lucas 20. En we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen leven uit uw woord. Dat levenbrengende woord. Dat woord waardoor u niet alleen deze oude wereld gemaakt hebt, maar waardoor u in het bijzonder ook een nieuwe schepping geboren doet worden en verwekt. Wij danken u dan dat wij door dat woord zijn wedergeboren. Door de opstanding van Christus, zodat wij deel hebben gekregen aan dat leven dat u van oudsher beloofd hebt. Dat leven van Christus en daarmee dat leven van een nieuwe schepping die u maken zou. Wij danken u daarom dat we de gelegenheid hebben en ook hadden deze avond om uw woord te openen en stil te staan bij uw woorden aangaande deze oude wereld enerzijds, maar zeker ook aangaande de beloften die u gedaan hebt en die uitgewerkt worden in uw plan der eeuwen. En daarom, Vader, wij danken u dat wij deel mogen hebben aan die gemeente van eerstgeborenen, deel hebben ook aan, of het voorwerp geworden zijn van het werk van onze hoge priester, die ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld, en waarbij hij zich overgegeven heeft om onze zonden, opdat wij daarvan gereinigd zouden worden om u als de levende God te dienen. En daarom, Vader, hebben we ook alle vrijmoedigheid om, wie wij ook zijn, om aan u te vragen, wees u dan ons nabij en richt u ons oog op u. Opdat onze hoop en verwachting zou zijn op uw woord, uw profetieën, uw beloften, die in Christus ja en amen zijn. Amen.